Onheilige door God geheiligd. Dat is het thema voor de prediking. Onheilige door God geheiligd. We letten allereerst op de onheiligheid van het volk Israël. De tweede plaats op de betrouwbaarheid van Gods belofte. En in de derde plaats op de verhoring van Hizkia's gebed. Dus de onheiligheid van het volk Israël, de betrouwbaarheid van Gods belofte en de verhoring van Hizkia's gebed. Daar sta je dan, met je gezinnetje wellicht, op het tempelplein. Je hebt gehoor gegeven aan de oproep van koning Hizkia, omdat je daar in de stem van de koning der koningen hoorde. De Heere geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. En ondanks dat je om je heen zag dat je directe omgeving op een hele andere manier daarop reageerde, het zij openlijk of bedekt, maar de boden werden uitgelachen of bespot en de mensen bleven als gevolg daarvan gewoon dus thuis, gingen verder met hun dagelijks leven. In onderscheid van hen pakte jij wel je boeltje bij elkaar. De kleren die nodig waren in de komende tijd, rantsoen voor onderweg. En je had besloten om op reis te gaan naar de tempel in Jeruzalem. Het was al jaren geleden dat je de stad had gezien. Zeker wanneer je afkomstig bent uit het tienstammenrijk. Dan steek je de grens tussen het tien- en tweestammenrijk niet zomaar over. Maar er was nog een andere reden waarom je jarenlang geleden voor het laatst in Jeruzalem was geweest. Dat had ook te maken met die periode van koning Agas. 16 jaar had hij geregeerd en in die periode was de tempel vervallen tot een bouwval, een krot. De deur was dichtgetimmerd, geblindeerd, om dat verval nog eens een keer extra te onderstrepen. Maar nu was alles heel anders. Zo zag je eigenlijk bij het eerste gezicht. Je stapte de stad Jeruzalem binnen. Er heerst ook een hele andere sfeer in de straten van Jeruzalem. Een sfeer van vrolijkheid, vreugd en blijdschap. Je zag dat de tempel weer geopend was. De deuren stonden open. En terwijl je het tempelplein opschoof, te midden van allerlei andere pelgrims die samen met jou wel gehoor hadden gegeven aan de boodschap van de Heere, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, zag je dat alles binnen de muren van de tempel ook weer in orde was gebracht. De priesters stonden in het gelid. De levieten waren op hun plaats opgesteld. De instrumenten waren weer voor de dag gehaald of erbij gemaakt, omdat koning Agas de nodige vaat had omgesmolten tot eigen sieraden. Het was totaal veranderd. En voor je stond het altaar, geheeld door koning Hizkia. Het altaar met dat machtige verleden. Dat moment dat dat eerste offer werd gebracht, dat had je gehoord vanuit je opvoeding thuis, of het was je een keer verteld. Toen de priester dat lam op dat altaar had gelegd en iedereen een stap terug deed en koning Salomo op zijn knieën ging, er op dat tempelplein zo'n diepe stilte heerst en dat ootmoedige gebed opklom tot God, wat op een machtige wijze door de God van de hemel werd verhoord, doordat hij dat altaar zelf met vuur aanstak en dat offer verteerde. Direct op datzelfde moment de heerlijkheid van de Heere afdaalde vanuit Gods heiligdom om intrek te nemen in ons heiligdom, de tempel te Jeruzalem. Datzelfde altaar stond daar weer, geheeld door een van de nazaten van koning David en Salomo. Wat je ook zag was dat je niet de enige was en dat niet alleen. Er stonden ook priesters en levieten klaar en om hen heen allerlei lammeren, klaar om geofferd te worden. Maar toen stond de wagen stil. Er kwam een klink in de kabel. Stel je dat eens voor, gemeente. Alles staat er gereed in de tempel. Duizenden mensen die dat tempelplein kan herbergen. Je staat ertussen. Pascha moet gevierd gaan worden. Dat direct overgaat in dat volgende feest, het feest van de ongehevelde of ongezuurde broden en 7 dagen lang zal duren. En opeens daalt daar een stilte op dat tempelplein. Eerst begrijp je het misschien niet helemaal, maar al spoedig voel je aan, er is iets aan de hand. Iedereen staat stil en kijkt elkaar aan. Dat is eigenlijk het effect wat de schrijver van 2 Kronieken 30 wil laten voelen in ons leven. Kijkt u maar even met me mee, vers 17 tot en met 20. Daar komen 2 woorden voor die 3 keer worden gebruikt. En jongelui, neem dat ook mee als een algemene leesregel in de Bijbel. De Bijbel is geschreven in een tijd waar je niet zomaar een streep zet onder een woord of onder een zin om daar de aandacht voor te vragen. Dat doe je in de tijd van de Bijbel op een andere manier. Bijvoorbeeld door een zin in te leiden met de woorden zie, dat betekent let op, nota bene. Of om een kernwoord 3 keer achter elkaar te herhalen. Dat gebeurt hier ook in vers 17. Let maar even op het woord rein en heilig. Ik lees deze versen. Er staat in vers 17, een menigte was in die gemeente die zich niet geheiligd had. De eerste keer. Daarom waren de levieten over de slachting van de paaslammeren voor een ieder die niet rein, het tweede woord wat nu voor het eerst voorkomt, was. Om die de Heere te heiligen, tweede keer dat het woord heilig valt. Want de menigte van het volk, velen van Efraïm, Manasse en Issachar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd, tweede keer dat het woord rein valt. Maar aten het paascha niet gelijk geschreven is. Doch Hiskia bad voor hen, zeggende: de Heere die goed is, maken verzoening voor dien, die zijn gans hart niet gericht heeft om God de Heere, de God van zijn vaderen, te zoeken, hoewel niet naar de reinigheid, de derde keer dat het woord rein valt, van het heiligdom. Wat is hier aan de hand? Wel, om het te kunnen plaatsen, gemeente, moet ik iets vertellen over de achtergrond van het paascha. Hoe dat normaal gesproken gevierd wordt. De kinderen weten dat trouwens ook. Denk alleen maar even met me mee, kinderen. Aan het moment dat Mozes het volk Israël de opdracht geeft om in die laatste nacht dat het volk in Egypte verblijft, wakker te blijven. Vader heeft 4 dagen daarvoor, dat had hij ook gehoord van Mozes en Aaron, een lammetje in huis gehaald. En dat is natuurlijk vertederend. Zo in jouw huis of achter je huisje zo'n klein lief dier. Je mag het eten en drinken geven. Je mag ermee spelen. Maar op die middag, op de 4e dag, riep vader zijn kinderen bij elkaar. Bracht ze bij dat lammetje, pakte het op. En zette voor het oog van de kinderen het mes in het lammetje en slacht het. Nou, u hoeft geen kind te zijn om te begrijpen wat voor reactie dat oproept. Verdriet, boosheid, verwijten naar vader. Maar de Heere wil daardoor, en wat is de Heere daarin ook heel eenvoudig, laten voelen in het hart van een kind wat het doet als God zijn zoon offert. Het bloed van het lammetje wordt opgevangen door vader in een grote schaal. En als de rust een klein beetje teruggekeerd is in het gezin, neemt vader zijn kinderen mee naar buiten. Pakt een hyssopkwast en begint de deurposten van het huis met dat bloed te bestrijken. En onderwijl vertelt vader dat in de komende nacht er een engel van God door Egypteland gaat en overal de deur naar binnen gaat waar het bloed niet op de deurposten zit. De deuren moeten besprenkeld worden. En achter dat bloed is ruimte om te leven, ook in het gericht. Wanneer Israël aangekomen is in het land Kanaan, wordt het Paasga niet meer gevierd in de kring van het gezin, maar in de tempel. Maar eigenlijk wordt diezelfde gang nog steeds vastgehouden. De gezinnen nemen een lammertje mee naar de tempel, vandaar in Jezus' tijd ook zo'n veemarkt in de nabijheid van de tempel, waar mensen die een lange reis moesten afleggen een lammertje kunnen kopen. En van de vader of van het hoofd van de familie wordt verwacht dat hij dat lammetje zelf slacht. Op het tempelplein. En het bloed wordt dan opgevangen door de levieten of door de priesters. Die klaarstaan. En samen met u als vader en met de kinderen daarachter, als u die mag hebben, naar het altaar gaat. En zijn hand dompelt in dat bloed om dat te strijken over het altaar. En met vervolgens diezelfde beweging het bloed uit datzelfde schaal te besprenkelen over het gezin. Over de hoofden van de ouders en van de kinderen. En op dat beslissende moment, en dan zitten we in het hart van 2 Kronieken 30, stopt het in de tempel in Jeruzalem tijdens Hiskia's dagen. Want, zegt de Bijbelschrijver, dan laten we dat nog maar eens even lezen, vers 17, daar was een menigte in die gemeente die zich niet geheiligd had. Wat bedoelt de Bijbelschrijver daarmee? Moeten we het zo voorstellen dat deze mensen, nou ja goed, die zijn natuurlijk in allerijl vertrokken. Opeens staat er een bode op je stoep. Je wordt zo uit je dagelijks leven weggeroepen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Pak je spulletjes bij elkaar en gaat zo snel mogelijk naar Jeruzalem, want de tijd begint te dringen. Het Pascha is aanstaande, er is geen dag meer te verliezen. En dat deze mensen bij aankomst in Jeruzalem zich plotseling realiseren dat ze onderweg nog wat vergeten zijn, namelijk het lammetje. Moeten we het zo lezen, zo wordt het ook wel eens uitgelegd, dat deze mensen daar gewoon staan in hun dagelijkse kleding. Om Pascha te kunnen vieren, moet je je beste kleding aan doen. Die je van tevoren gewassen hebt. Want je verschijnt voor Gods aangezicht. En daarom, kinderen, doen wij naar de kerk onze zondagse kleding aan. We zijn vanmorgen op bezoek bij de koning der koningen. En omdat dat een hoge eer is, mogen we dat ook aan de mensen buiten deze kerk laten zien. Als we zometeen weer teruggaan naar onze woningen, fietsend of wandelend door de straat, dan kunnen de mensen aan onze kleding zien dat we iets bijzonders vanmorgen hebben meegemaakt. Dat klopt. Wij zijn op audiëntie, op bezoek bij de koning. Moeten we het dan zo voorstellen dat deze mensen onderweg in allerijl vergeten zijn om hun zondagse kleren mee te nemen en die blijken dan nog thuis te hangen? Ik denk dat de nood een stuk dieper ligt hier in deze geschiedenis. Wat doet het met een volk als ze 16 jaar lang geregeerd worden door de meest goddeloze koning die op dat moment op de troon van David zit? Dat heeft een gevolg. Die verbiedt om nog één voet in de tempel te zetten. Die de priesters ontslaat. De levieten op straat zet. En zich helemaal overgeeft aan de afgoden en in zijn kielzoog ook het hele volk meeneemt. Mag ik het even doorvertalen naar het klein? Wat doet het met een gezin als een vader of een moeder een keus maakt voor het leven? Om of de Heere te dienen, of afscheid te nemen van de dienst van de Heere. Wat doet het met kinderen? Ze doorhebben dat vader en moeder eigenlijk voor de vorm kerkelijk meeleven. Maar niet met hun hart. Wat doet het met kinderen? Als een vader in het gezin niet kan uitleggen waarom de keuzes vanuit het woord zo worden gemaakt, zoals ze gemaakt worden. Dan gaat het niet alleen mis op het moment dat de kennis spelenderwijs of in de opvoeding wordt overgedragen. Dan gaat het ook in die diepere lagen mis. Hoe weet een kind dan nog wat de omgang, de verborgen omgang met God is? Als thuis voor het ritueel wordt gebeden. En de woorden hol en leeg klinken aan de keukentafel. 16 jaar lang. Niet geofferd. En er komt een grote schare mensen op het tempelplein die niet meer weet wat Pascha vieren is. Dat gaat hard, gemeente. Mag ik een vergelijking maken? Ook voor onze jeugd. Hier staat een dominee die vroeger intensief popmuziek heeft geluisterd. En als je door de winkelstraat loopt of fietst en je hoort opeens dat liedje van vroeger weer, dan kan ik je direct meezingen. Hier staat ook een dominee die elke dag aan de Heere moet vragen: Heere, wilt u nu mij leren hoe ik u mag kennen? De zonde en de wereld hoeft geen moeite te doen om intrek te nemen in je leven en zich daarin te nestelen. Maar om God te kennen, ook bij de voortgang, zijn we afhankelijk van de Heilige Geest. Anders zijn we zo weer weggespoeld, meegenomen door de maalstroom van het leven. Daar staat het volk. Maar dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, ze staan daar gelukkig toch maar. Nu komt het er natuurlijk op aan. De priesters en de koningen weten toch ook van tevoren wat ze kunnen verwachten. En ze hebben de balans opgemaakt, dat heeft u verteld de vorige keer. En ik heb het nog nagelezen in hoofdstuk 28 en 29. Die zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ze wisten van tevoren wat voor publiek ze zouden kunnen verwachten. Ze staan daar toch maar bereid om in ieder geval het Pascha te vieren. Al is het dan niet helemaal 100% op orde. Laten we dat dan maar voor lief nemen. En helaas wordt deze geschiedenis ook vaak zo gelezen en uitgelegd. Laten we nog maar even kijken, gemeente. Er wordt eerst geconstateerd in vers 17 dat die gemeente daar staat, maar niet helemaal geheiligd is. En dan gaat de zin verder in vers 17. Daarom waren de levieten over de slachting van de paaschalammeren voor een ieder die niet rein was om die de Heere te heiligen. Dat is dan het eerste. Want een menigte van het volk, velen uit het tienstammenrijk, hadden zich niet gereinigd, maar aten het Pascha niet gelijk geschreven is. En dan het tweede, waarin dan deze mensen tegemoet worden gekomen, niet alleen door de priester die klaarstaat om het offer te brengen, maar nota bene, de koning staat daar ook, Hiskia is zijn naam, en hij bidt voor hen, zeggende: de Heere die goed is, maken verzoening voor die. Want, zegt Hiskia, dit zijn mensen die met hun ganse hart de Heere, de God van hun vaderen, vers 19, zoeken. Hoewel niet naar de reinheid van het heiligdom. Zie je wel? God heeft oog voor de intentie van deze mensen. Ze bedoelen het goede. En dat heeft ze helemaal meegenomen vanuit het tienstammenrijk naar Jeruzalem. En daar houdt de Heere rekening mee. Hij kijkt dan even niet naar de buitenkant, maar heeft oog voor de binnenkant. Als je dan maar komt zoals je bent, dan ben je welkom bij God. Daar staat een priester, die wil voor jou een offer brengen. Dan doet een koning een stap naar voren. Die gaat voor jou op de knieën. En het tekort dat je hebt, dat wordt van die kant aangevuld. En je bent dan heilig. Ik las zelfs een uitspraak. Ik citeer hem maar even letterlijk. Hier neemt God het niet zo strikt met de letter van de wet. Want wat zegt de letter van de wet? Als iemand die onrein is op het tempelplein staat en van het paasga wil eten, die wordt ter plekke gedood. Uitgroeit. Zo'n gebod in Leviticus. En nu komt het erop aan. Daar staat een grote groep mensen klaar om het paasga te vieren. Ze zijn er wel onrein. Maar mag ik het even zo zeggen, gemeente? Op het allerlaatste moment ziet God het even door de vingers. Laat zijn recht even liggen om zijn liefde te bewijzen. Dat spreekt ons eigenlijk wel aan, of niet? Zeker wanneer je vanmorgen in de kerk zit als een hele serieuze jongere, oudere. Zo'n avondmaalganger. Af en toe klinkt dat stemmetje wel in je leven. Klopt het eigenlijk wel? Bouw jij niet op zandgrond? Maar gelukkig word je dan weer vertroost door een stukje dat je leest. Preek die je hoort. Bemoediging die je krijgt. Je doet een gebed. En dat onrustige gevoel is weer weg. God is toch een God van liefde. Die kijkt naar het hart. Waarom benadruk ik dit nu zo, gemeente? Wat bedoelt de kroniekenschrijver? Eigenlijk wil hij laten zien dat het hier aankomt op, mag ik het er zo zeggen vanmorgen, gemeente, op een clash, op een botsing. Kijk maar even met me mee. Aan de ene kant constateert hij, vers 17, dat deze gemeente zich niet geheiligd had. Naar de wet van Mozes. Aan de andere kant, zegt de schrijver van de kronieken, de priesters en de levieten staan opgesteld, vers 16, na de wet van Mozes. Met andere woorden, van Gods kant is alles in orde. De tempel is gereinigd en geheiligd. De priesters en de levieten hebben zich verootmoedigd voor God, boete gedaan, hun schuld beleden, het offer gebracht. God heeft hun zonde vergeven. Ze staan opgesteld volgens de wet en de orde van Mozes. Ze hebben de instructies gekregen om in overeenstemming met de regels van de wet te offeren en te handelen. Met andere woorden, van Gods kant is het recht. En kijken we nu naar de andere kant, dan zegt dezelfde Bijbelschrijver. Naar de wet van Mozes is het daar niet recht, onheilig en onrein. Mag ik zo eens met de deur in huis vallen vanmorgen, gemeente? Herken je dat vanuit je leven? Dat je getrokken bent door het woord, geef de Heere de hand. Onderweg naar Jeruzalem de nodige altaren buiten de deur hebt gezet. Altaren gewijd aan de afgoden. Het is te zien in je leven dat de dingen zijn veranderd. Dat je al luisterend naar het evangelie getrokken werd. De voeten van het kruis. en daar ziet dat verzoening op grond van recht van Gods kant heilig is. En toen ging de blik naar binnen en in het licht van Gods rechtvaardigheid, dat schitterde in het kruis, werd jij geconfronteerd met je onreinheid, onwaardigheid. En dat plaats je bij het kruis in je verlegenheid. Mag je dat nou kennen? Dat moment dat van Gods kant voor jou de deur wagenwijd open staat. Dat alles gereed is. Dat de gewilligheid van Christus om zondaren zalig te maken zo sterk naar je toe komt. En dat dat in je leven een reactie oproept. Je confronteert met het tekort aan jouw kant. Hoe kan ik met een heilige God verzoend worden? Een vraag niet in de richting van de Heere. Van Gods kant ligt het recht. Maar het is een vraag die je stelt aan jezelf. Daar sta je dan, in de schaduw van het altaar, met lege handen en verlegenheid. Dan kan ik ook die reactie begrijpen en ik herken het trouwens ook. Ook vanuit mijn eigen leven. Dat er verschillende uitleggers dan zeggen, nou ja goed, de Heere past zich aan het volk. Een gebed van de koning, een offer van de priester, dan is het in ieder geval weer voor elkaar. Dat zouden we eigenlijk ook wel willen, of niet? Dat God even afstand doet van zijn recht. Tegemoet komt aan mij. Want hij ziet toch ook dat ik hem oprecht zoek. Ik worstel met hem om genade. Hij heeft toch ook gezien dat er onderweg naar dat heiligdom de nodige altaren de buiten werden gezet. Hij heeft mij toch geroepen met de prediking van het evangelie. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En dan sta je daar bij het altaar. Belofte van het evangelie in je hand. Van Gods kant alles klaar. En er komt als laatste op dat beslissende moment de vinger naar jou toe. Jij deugt niet. Er staat God in zijn recht om je naar huis te sturen. Dan is hij nog gelijk ook, of niet? Hoe kan de Heere, dit is het hart van het evangelie gemeente in het Oude Testament. Hoe kan de Heere zonder afstand te doen van iets van hem, verzoening doen? Het eerste wat we mogen leren in de schade van het kruis, is om het oog naar buiten te slaan. Dat gebeurt hier eigenlijk ook. Laten we eerst maar eens even kijken naar het gebed van Hizkia. Als Hizkia daar staat, vers 18, dan gaat hij bidden. En dat is niet zomaar een gebed wat Hizkia bedacht heeft hier op dit beslissende moment, in deze ad hoc situatie, had hij ook niet kunnen voorzien, maar nu ziet hij dat en gaat hij door de knieën en bidt hij snel even een gebedje, zodat het toch nog allemaal goed kan komen. Nee, Hizkia heeft er rekening mee gehouden, zo blijkt ook. Uit de manier waarop hij het gebed heeft geformuleerd, alleen al de aanhef. Er staat in vers 18, de Heere die goed is. Zet er in gedachten even een streep onder. Is de enige keer in het hele Oude Testament dat dit zo van God wordt gezegd. Vaak komen we bijvoorbeeld in de psalmen wel de omschrijving tegen. De goede God, de al goede God, zij ons genadig. We zullen die psalm vanavond zingen. En zometeen zingen en zegenen ons met overvloed. Of er wordt gesproken over Gods goede daden, Gods goede werk. De enige keer dat de Heere zo expliciet, zo duidelijk wordt omschreven dat God goed is, is in het Oude Testament hier. Dat doet Hiskia niet zomaar. Het viel ons de vorige keer al op dat de Bijbelschrijver van het boek Kronieken eigenlijk een vergelijking steeds maakt tussen de regels. Wanneer koning Hiskia de troon van David betreedt, dan roept hij het hele rijk, het 2- en 10-stammenrijk, weer bij elkaar. Hij wil de lijn van David en Salomo voortzetten. En zo wordt hij ook vergeleken. Wanneer koning Hiskia de tempel opricht en weer alles vernieuwt en heiligt, dan wordt er een vergelijking gemaakt met David en Salomo. Wanneer koning Hiskia de liturgie weer op orde stelt, de levieten die verantwoordelijk zijn voor de muziek en de gezangen in de tempel, dan wordt er een vergelijking gemaakt met David en Salomo. Maar ook hier op dit beslissende moment, het is voor de tweede keer in de geschiedenis van Israël dat er op het tempelplein een koning bidt tijdens de inwijding van de tempel. De eerste keer was het gedeelte waar we iets uit gelezen hebben, 2 Kronieken 6. Laten we dat maar even openslaan gemeten. 2 Kronieken 6. Toen bad koning Salomo, een van de verre voorvaderen van koning Hiskia, op datzelfde tempelplein. En in dat gebed hield Salomo rekening met allerlei scenario's die in de toekomst kunnen gaan gebeuren, waarvan hij niet hoopte dat zij zouden gebeuren, maar gelet op de geschiedenis van het volk Israël, al tijdens de woestijnreis, kon dat wel eens werkelijkheid gaan worden in de loop van de toekomst. En een van die momenten die Salomo heel nadrukkelijk in zijn gebed benoemt, is vers 36 tot en met 39. Daar schildert hij de situatie dat de Heere in zijn oordeel en gericht een volk heeft weggevoerd in de ballingschap, hem getroffen heeft met het oordeel. En dat gericht voltrok zich al in de dagen van Hiskia. 10-stammenrijk was weggevoerd, gevankelijk weggevoerd. Het was koning Hiskia die daarop inhaakte toen die boden ook aankwamen in het 10-stammenrijk. Heel nadrukkelijk had hij tegen hen gezegd: ga de broederen opzoeken en roep hun terug om te komen tot het heiligdom, in gebed te gaan tot God, opdat hun familieleden in het oordeel gespaard zouden mogen worden en terug kunnen keren in hun land. En de Heer Salomo zegt dan in dat gebed, vers 39, hoor dan uit de hemel, uit de vaste plaats van uw woning, hun gebed en hun smekingen. En vergeef uw volk dat ze tegen u gezondigd hebben. Nu, mijn God, laat toch uw ogen open en uw oren opmerkende zijn tot het gebed van deze plaats. Het is koning Hiskia die in zijn gebed teruggrijpt op dit beslissende moment. Net als Salomo toen, gaat koning Hiskia nu op de knieën voor God. En in de aanhef van het gebed zegt hij heel nadrukkelijk: de Heere die goed is. Het is een kernwoord in dit Bijbelboek, 2 Kronieken. Ik ga die plaatsen niet na met u. Doe dat zelf maar eens in 2 Kronieken 6 en 7. En let op hoe vaak het woordje goed daar terugkomt. De Heere is goed, niet in algemene zin. Maar hij is genadig, langmoedig, die het verbond en de weldadigheden houdt, die genade bewijst aan hem die zich voor hem verootmoedigt, zijn schuld beleidt, schuilt achter het altaar en als een veroordeelde bidt om vergeving, om verzoening tot God. Daarin is de Heere goed. Het is om die reden dat koning Hiskia met die woorden zijn gebed begint. Niet om de Heere te bewegen tot medelijden. Heere, u bent toch goed en zie eens hoe goed wij het met u bedoelen. Maar om God aan te spreken op wie hij zegt te zijn. God is goed met behoud van zijn recht. En daarin is de goedheid van God uniek. En te aanbidden. Zie je, jongelui, hoe belangrijk het is om thuis te raken in de Bijbel. Dat heb je gewoon nodig voor je gebedsleven. Om je adres, om je gebed het juiste adres te kunnen geven, moet je thuis raken in de schrift. Om juist in deze situatie waarin de nood dringt, vandaar dat korte gebed van koning Hizkia, het zijn maar een paar zinnen, maar de tijd dringt. De nood dringt. Om God heel direct zo persoonlijk aan te spreken, dat de Heer met die paar woorden precies weet wat jij en ik bedoelen te zeggen. Om God te eerbiedigen. In het gebruik maken van zijn namen die hij voor deze situatie in zijn woord heeft laten optekenen voor jou. Wat is dat korte gebed dan eigenlijk een machtig gebed, vindt u niet? En dat niet alleen, kijkt u even met me mee nog even naar dat gebed van koning Hizkia in 2 Kronieken 30. Als hij dan de Heere aanspreekt, dan zegt hij: u bent goed en maakt verzoening bij wie die zijn ganse hart gericht heeft om God de Heere, de God van zijn vaderen, te zoeken. Hoewel niet naar de reinigheid van het heiligdom. En met die uitdrukking die zijn ganse hart gericht heeft om God te zoeken, grijpt koning Hizkia weer terug op het gebed van koning Salomo. Dat was de voorwaarde waarom de Heere uiteindelijk genade zal bewijzen. Ook tegen de achtergrond van het oordeel en het gericht. Wanneer het volk zich zou verootmoedigen. Hun hart weer op Gods weg zou stellen. En daardoor het leven weer zou gaan richten tot de Heere, de toevlucht zou nemen tot Gods heiligdom om weg te schuilen achter het altaar. Dan zou God zichzelf verheerlijken en genade bewijzen. Hizkia zegt niet met die woorden: Heere, u ziet toch wat voor beste mensen daar staan op dat tempelplein die het goede met u voor hebben. Maar zij zoeken u die zich al lang heeft laten vinden, omdat u hen als eerste opzocht. Met die brief geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. Dat is toch het enige wat mij bij dat altaar nog staande had. Als je zo geconfronteerd wordt met je onwaardigheid, dan kan ik het alleen maar hebben van de kant van Gods bereidwilligheid. Dan verdwijnen al mijn goede voornemens als sneeuw voor de zon. Dan heb ik voor de Heere geen been meer om op te staan. Dan kan ik onderweg naar Jeruzalem, gelukkig dat dat gebeurd is, die altaren buiten de deur hebben gezet. Maar daarmee heb ik geen krediet bij de Heere opgebouwd. God moet het willen. Verzoening. Bewijs. Weet u wat ik nog zo diepe troost vind in deze geschiedenis? Dat niet alleen alles van Gods kant gereed ligt, maar dat de Heere alleen van zijn kant in beweging komt. Hoe bedoelt u? Wel heel eenvoudig. Kijk maar eens, daar komt die leviet aan. De Bijbelschrijver zegt het heel nadrukkelijk. De priesters en de levieten slachten het lam. Dat was een taak voor die vader. Maar die is onrein. De priesters en de levieten vangen het bloed op. Dat was een taak voor die vader. Maar zijn handen zijn onrein. De priesters en de levieten dompelen hun hand in het bloed en besprenkelen het volk. De koning doet een stap naar voren en bidt voor hen die het recht verloren hebben om zelf nog te kunnen bidden vanwege hun onwaardigheid. Troost jou dat nou ook zo vanmorgen? dat het allemaal van Gods kant moet komen. En dat juist in dat cruciale moment, als je daar staat, mag ik het eens doorvertalen naar het Nieuwe Testament. Bij het kruis van Golgotha. Waar een gewillige Christus zich doodlieft voor zondaren zoals u en ik. Die het oordeel en de verdoemenis waardig zijn. Niet alleen voor mijn ogen in de prediking van het evangelie wordt voorgesteld. En lokt, roept en nodigt. Maar die in het gewaad van het evangelie tot mij komt. En in zijn komen tot mij alles meeneemt om mij te heiligen. Zodat ik mag schuilen in de kruiswonden van Christus. En verzoend mag worden met God. De persoonlijke omgang met de Heer Jezus Christus. Daar staat of valt het altaar uiteindelijk mee. Het volk staat daar niet alleen en alles wordt er voor hun ogen voorgesteld. Het wordt hen ook aangeboden, de laatste lijn vanmorgen vanuit de prediking. Als Hizkia gaat bidden, dan staat er in vers 20. De Heere verhoorde het gebed van Hizkia en heelde, genas het volk. Dat is een merkwaardig woord wat hier en daar nog wel eens verwarring heeft opgeleverd. Er zijn een aantal bijbeluitleggers die juist door dit woord veronderstellen dat de Heere met zijn oordeel en gericht is gekomen over het volk, dat hij hem plaagt met ziekte, rampen en tegenspoeden. Dat hoort dan ook bij dat hele scenario dat zich al heeft afgespeeld in het tienstammenrijk. Dit komt er dan nog een keer bovenop. Maar wanneer dat volk onder de ziekte wegschuilt bij dat altaar en verzoend wordt met God, houdt de Heere op met het volk te plagen. Hij geneest het volk. Maar dat is inlegkunde. Er staan gewoon kerngezonde mensen op het tempelplein, voor zover wij dat weten. Er heersen geen collectieve ziekte onder Israël. Nee, er wordt iets anders mee bedoeld. Dat heeft allemaal te maken met de heiligheid, de reinheidsvoorschriften in Gods heiligdom. Wanneer ik daar sta in mijn onreinheid bij het altaar, dan zegt de wet van Mozes heel nadrukkelijk dat ik door mijn onreinheid de dood schuldig ben. En daarom uit dat heiligdom verwijderd moet worden. En gedood moet worden. Je mag het woord ook anders vertalen. En dan zitten we ook dichter bij de betekenis. De Heere spaart het volk. Houdt hen intact, staat er letterlijk. Daarin klinkt door dat God in zijn recht stond om het volk te laten staan in de onreinheid en over te geven aan de dood. Maar vanwege het gebed van koning Hizkia en horen we in zijn gebed niet oplichten het gebed van die grote koning. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Vanwege zijn voorbeden, het wijzen voor het aangezicht van zijn vader, op zijn kruiswonden, zijn borggerechtigheid, spaart God het volk. En wil hij ons vanmorgen ook sparen, wanneer we in onze onwaardigheid en verlegenheid niet weg te slaan zijn bij dat altaar, voordat God genade heeft bewezen. Dominee, hoor ik iemand zeggen, maar dat duurt al zo lang. Mijn verlangen is niets anders dan om met God verzoend te worden. En vrede te ondervinden in het bloed van de zaligmaker. Mag ik in alle bescheidenheid eerst een vraag terugleggen bij u. Hoe lang heeft de Heer op u moeten wachten? Hoeveel boden stonden al bij u op de stoep? Geef de Heer de hand. Hoe vaak werd het kruis u voorgesteld? En dat de reactie spot, hoon, lachen was. Wanneer de Heer ons daar laat staan op onze plaats, doet Hij dat niet om ons te plagen. Maar het is wel de enige plek waar ik voor het eerst in mijn leven oog krijg voor eenzijdige liefde. Dat Hij het kan doen, alles is gereed. Dat Hij het wil doen, voorspraak van Christus. De rechtvaardigheid van Mozes en het werk van de priester. En dat Hij het zal doen. Omwille van zijn naam. Maar mag ik je vanmorgen nog een vraag stellen? Zou je nou vanmorgen dat plekje willen achterlaten? Terug willen gaan met lege handen? Terug naar die afgodsbeelden? Ligt er in die heilige verlegenheid om God, wat zo diepe droefheid wekt in het hart, ook niet de tere vreugde, om met lege handen, met een schuldverslagen hart, het in alle eenvoud tegenover de Heere zeggen: het is mij goed om nabij God te zijn. Amen.